Welkom bij de podcast van City Life Church Breda. Dit is de opname van zondag 16 juni 2019. Pastor Robert van den Berg spreekt over het thema vaderschap. Voor meer informatie kijk je op cdcbreda.nl of in de app.
Ik wil deze Vaderdag wel op bepaalde dingen ook spreken als het gaat om het vaderschap. Op dit moment wordt een boekje uitgedeeld. En dat boekje, The One Thing, heet dat. Zeg je, The One Thing. En dan blader je erin en dan zie je allemaal lege pagina's staan. Lege pagina's, af en toe een fotootje. The One Thing. We zijn ermee gekomen in CLC Nederland om deze boekjes de afgelopen weken, deze zondag, uit te delen. Iedereen. We zijn er als pastors ook achtergekomen. We leven in een wereld waarin het lastig is, waarin je soms ook moeilijk gemaakt wordt om te focussen. Om te focussen in je leven. De meeste van jullie weten dat ik door de week veel trainingen ook geef, coachings in het kader van leiderschap, management, communicatie en dergelijke. Wat ik vaak tegenkom is dat mensen 80% van hun tijd bezig zijn om 20% effect te creëren. Maar God wil niets liever dan dat we 80% effect krijgen door die 20% die we doen. Dat we ons leren focussen op dat one thing. Maar we zijn met zoveel bezig. Wist je, er is een tijd geweest en dan spraken we over multitasking. Dat zou goed zijn, multitasking. En wij, ons mannen, konden ons makkelijker ervan afmaken dat we zeiden van, geef maar aan de vrouw, want die kunnen heel veel dingen tegelijkertijd. En wij mannen, dat brein, die verbindingen zijn een stuk minder dan bij vrouwen tussen de linker en rechter hersenhelft. Maar laat ik je dit zeggen, voor iedereen geldt. Multitasking, dat is niet zoals God het bedoelt. Weet je dat zelfs door multitasking, dat op dat moment je hersenen minder werken, dat je IQ ook omlaag gaat. Dat is allemaal onderzocht. God wil dat we ons focussen. En dat je ook focust op die ander. Als het gaat om echt aandacht geven, echt liefde geven. Echt er zijn. Dat je tijd vrijmaakt ook voor God. Dat je je dag mag beginnen met hem. Door heel specifiek tijd voor hem vrij te zetten. En daarom hebben we gezegd en gemeend van, weet je, we willen jullie daarin supporten. Ik wil mezelf er ook in supporten. Om dit boekje altijd bij je te hebben. In ieder geval als elke zondag. Neem het mee. En als jij iets hoort tijdens de worship, je krijgt een gedachte in je hart. Of tijdens het woord dat je zegt van, die zin of die tekst, die ga ik echt oppakken. Die ga ik oppakken. Daar ga ik focus op creëren. En op zo'n manier dat het terug gaat komen in mijn gebedsleven, maar dat het bovenal ook terug gaat komen in mijn handelen, in mijn houding, in mijn taal, in mijn uitspraken die ik doe. Want we kunnen altijd zingen over wie de bolwerk wordt afgebroken en geslecht. Maar hoe is dat concreet? Welke stappen zet je concreet daarin? En dat is dus om te focussen. En daarom is het zo mooi, dat one thing. En natuurlijk ga ik je overhoren aan het einde van het jaar. Nee. Neem het echt gewoon mee. En neem het door de week dan mee. Van wat heb ik nou genoteerd? En kijk dan ook weer terug. Hoe heb ik dat nou vorm kunnen geven? Hoe heb ik dat vorm kunnen geven in de relatie die ik heb met mijn partner? Hoe heb ik het vorm kunnen geven naar mijn kinderen toe? Hoe heb ik het vorm kunnen geven, heel concreet kunnen maken op mijn werk? Als christen. En op zo'n manier bouw je je arsenaal op met ervaringen. Met een stukje kennis. En ook uiteindelijk met een stukje vaardigheid. Om steeds meer in het zoonschap, zoals hij dat bedoeld heeft voor jou, te wandelen. Right. Dus vandaag kun je vandaag al mee beginnen. What is your one thing van deze zondag wat jij mee gaat nemen? Hey, lieve mensen, Vaderdag. Dat is een mooie, dag. Vaderdag. Gisterenmiddag ben ik thuisgekomen van een hele korte week, mijn tweede Pinksterdag, ben ik gevlogen naar Salt Lake City. Ik had daar een summit, een conferentie die in het teken stond van communicatie, gesprekken en dergelijke. Een van de organisaties waar ik leiding aan mag geven. En gisterenmiddag teruggekomen. En ik dacht van, nou, dan ga ik nog wat gaan bidden en denken, ook in het vliegtuig. Dat was natuurlijk een nachtvlucht. Dus wel gebeden en nagedacht, maar er was niet echt wat op papier gekomen. Dus gisteravond was ik aan het denken van, heer, wat wilt u dat ik nou doorgeef ook aan deze kerk daarin? En toen kwamen er verschillende gedachten. En die gedachten, daar heb ik wat notities van gemaakt. Dus als ik af en toe even dit doe, heeft met jetlag te maken, met niks anders. En waarschijnlijk ook dat de Heer wil dat ik dat even zeg tegen jullie. Hé, hey, Vaderdag 2019, dat wist ik ook niet, maar de eerste Vaderdag was het in 1937. En toen is er iemand geweest die zei van, we gaan Vaderdag gaan vieren. En ik vind het altijd leuk, omdat wij niet alleen in de kerk Vaderdag vieren, in Amerika vieren ze Vaderdag, maar dit is een dag waarin we ook stilstaan, nog meer stilstaan, bij onze Hemelse Vader. Wat hij voor ons betekent, dag aan dag. Psalm 103, vers 13. De Heer houdt van zijn volk zoals een vader van zijn kinderen houdt. Dat is mooi. Dat is mooi. En ik ben ook opgegroeid in een gemeente waarin je dan ook zo'n lied zong. Dat je als kind rende je naar de vader toe. En dan hoor je ook nog in die tijd dat je kerkt. Zo noemen we dat. Hoor je ook bijvoorbeeld zinnen als vanuit Exodus. Van eer je vader, eer je moeder. En toen dacht ik van ja, laat ik daar eens even op focussen. Want we zeggen dat vaak wel heel makkelijk. En dat het ook belangrijk is. Want waarom zou dat goed zijn? Hè? Eer je vader en eer je moeder. Er zijn eigenlijk drie redenen, heb ik gevonden, waarom het zo belangrijk is. En dat is omdat God ons uitnodigt. Gewoon daarin om gehoorzaam te zijn. Gewoon om gehoorzaam te zijn. Waarom? Het verlengt ook je leven. Dagen zullen toegevoegd worden aan je leven. Maar een tweede reden is ook, het maakt de verbinding tussen de generaties. Het maakt verbinding tussen generaties. En daarnaast, ze hebben je ook gewoon het leven gegeven. Hè, je ouders. En toch, soms is het lastig. Soms is het lastig. Ervaring die ik heb, Anastasia en ik, die we hebben ook in gesprekken. En we hebben zelf ook het een en ander meegemaakt. Ik ook naar mijn ouders toe, naar mijn kinderen toe. Dat is leuk, want Rola en Luca, mijn zonen, die zijn er vandaag ook. Het is wat ik ga vertellen. En wat ik ga vertellen, dat kun je bij hen checken. Fact-checking, kun je dan doen. Klopt dat nou wat hij gezegd heeft? Dat klinkt altijd zo mooi. Maar dat is goed. Maar waarom is het soms lastig? Het kan lastig zijn omdat het vaderbeeld soms verdroebeld kan zijn. Ook het vaderbeeld van God kan verdroebeld zijn door de relatie die je hebt met je eigen vader of hebt gehad met je eigen vader of ouders. Dat kan zijn omdat ze je bijvoorbeeld geen liefde hebben gegeven of omdat ze je niet hebben opgevoed. Door je pleegouders. Of het kan zijn omdat ze je afgewezen hebben. Het kan zijn dat ze geen tijd voor je hadden. Omdat zij tijd namen voor hun carrière. Tijd namen voor hun werk. En daar ging hun interesse en hun focus naar uit. Het kan ook zijn omdat er misbruik was. Geestelijk, lichamelijk. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het lastig is om die zin tot je door te laten dringen. Van eer je vader en eer je moeder. Daarin. Het kan ook zijn dat misschien vandaag, dat jij denkt, dat je misschien nu op je stoel zit en denkt van, oh heerlijk die dienst, maar vanmiddag, moet ik weer naar mijn vader. Het is een moeten geworden. Dat kan, in sommige families speelt dat. Dat die verwachting, je moet thuiskomen, of je wordt nog steeds als een klein kind behandeld. Al die dingen kunnen spelen, laten we daar geen doekjes om winden. Er is gebrokenheid, ook in het vaderschap. In het natuurlijk vaderschap. Maar er is heelheid in het hemelse vaderschap. En dat is zo gaaf. En dat wil hij ons leren. En dat willen we van leren. En het eerste wat we daarin kunnen leren. Al, mocht jij op deze stoel zitten en zeggen van, hé, dit is iets wat ik zo ervaar. Dit is eigenlijk in mijn familie ook wel zoals de dingen lopen. En ik draag ook die pijn en dat gemis toch met me mee. Dan is het eerste wat we mogen leren. Om dat stuk te accepteren. En dat klinkt eenvoudig, dat is het niet, ben ik me bewust van. Maar om dat te accepteren, het een plaats te geven en als het ware in de rouw te gaan. Om dat gemis en die pijn te accepteren en te plaats te geven, erover te praten met vrienden. Want als je dat niet doet, dan kunnen je dagen nog niet verlengd worden. Dan kun je de zegen die God voor jou heeft, kun je niet ontvangen. Want je plaatst zelf een barrière. Dus om die keuze te maken, om er door er juist een punt achter te zetten, dat je een nieuwe fase in mag gaan. Een nieuwe fase, een nieuw tijdperk van een vernieuwde relatie met je ouders, een vernieuwde relatie met je kinderen. Maar laat ik je dit zeggen, laat niet met je sollen door de boze, want die vijand wil daar zo graag misbruik van maken. Maar laten wij als kerk echt een voorbeeld zijn, ook naar onze ouders toe en naar onze kinderen toe. En ik geloof echt, als je dit punt oppakt, hè, dat er geen sprake meer langer zal zijn van krachteloosheid of een belemmering dat de Heer je niet kan zegenen. Dus als we zongen van I believe a breakthrough is coming, ook in mijn gezin, pak het op. Bid en werk, laat het zien. Laat het zien. Ja, maar ik word dan afgewezen. Dan laat je het gewoon nog een keer zien. Hoe vaak werd Jezus niet afgewezen? Maar ga door, ga door. Het was even een misschien wat zwaarder begin, qua gebrek. Ik begin op stoom te komen nu. We willen even bidden. Dat de woorden echt gaan landen. Vader, dank u. Dank u dat u hier bent. En u bent hier met geen veroordeling. U bent hier met uw onvoorwaardelijke liefde. En ik bid ook dat een ieder die hier zit, niemand uitgezonderd, uw liefde ook op dit moment mag ervaren. Uw vergeving mag ervaren. Uw kracht mag ervaren. En ik bid voor geopend oor, geopend hart. Dat datgene wat u tot ons te zeggen heeft, datgene wat ik voor kunnen bereiden, dat het zo overkomt zoals u het bedoeld heeft. En dat bid ik zo in Jezus' naam. Amen. Amen. Genesis 48, vers 8 en 9. Dat was een tekst die ik binnenkreeg. Ik dacht, wauw, dat is wel een hele apart tekst. Waar gaat het nou precies over? En ik ging het lezen en toen gingen bepaalde kwartjes vallen waarvan ik dacht van, hé, dat is goed om dat geheimnis ook gewoon mee te nemen. Nou, laten we het lezen met elkaar. Toen viel Israëls, Jacob's oog op Jozefs zonen en hij vroeg, wie zijn dat? Want Jozef was met zijn zonen Ephraim en Manasse naar Jacob gegaan voor de zegen. Hij wilde de zegen ontvangen. Niet vanuit een traditie, maar hij wist van dat is een goed principe. En ik wil dat ook, dat mijn kinderen ook zijn zegen meekrijgen. Dus wie zijn dat? En Jozef antwoordde zijn vader, dat zijn mijn zonen die God mij hier gegeven heeft. Laat ze toch dichterbij komen, zei Israël, dan zal ik hen zegenen. En dan lezen we verder in vers 17 en 18. En toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim had gelegd, leek hem dat verkeerd. En waarom? Omdat in die traditie was het zo, dat je met je rechterhand zegende je de eerstgeborene, de oudste. En dat was Manasse. Dus Jozef dacht van, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Ik vraag om een zegen, de verkeerde wordt gezegend. Ik moet het even recht zetten. Dus wat deed hij? En het leuke is, je kunt alle vertalingen teruglezen. Daarop pakte hij zijn vaders hand om die te verplaatsen van Ephraims hoofd naar dat van Manasse. Je kunt nog een schilderij vinden op internet van Rembrandt waarin hij dat uitgebeeld heeft. Dan zie je dat die hand zo ondersteund wordt van nee, het moet het andere hoofd zijn. Niet zo, vader, zei Jozef. Dit is de oudste. U moet uw rechterhand op zijn hoofd leggen. Ken je dat? Ken je dat? Dat je bidt voor een zegen. Je hebt een verwachting. Je wilt dat God iets specifiek zegent. En dan wordt er eigenlijk iets anders gezegend. Terwijl je denkt van, maar ik heb mijn focus nu hierop gericht. En dan gaat er een andere deur open. Wat zal Jozef niet gedacht hebben? Van, hé, wat nu? En dan lees ik verder in vers 19. Maar zijn vader wilde dat niet. Ik weet het, mijn zoon. Ik weet het, zei Jacob. Ook uit hem, ook uit Manasse, zal een volk voortkomen. Ook hij zal machtig zijn, machtig worden. Maar zijn jongere broer, Ephraim, zal machtiger worden dan hij. En uit hem zullen tal van volken voortkomen. En zo zegende hij hen die dag. Dus wel beide. Maar Ephraim, dat was de jongste. Uit Ephraim overigens is onder andere Jozua voortgekomen. En dat kan dus zijn hè, dat God, onze toekomst kennende, die weet al precies wat jij nodig hebt voor een doorbraak. Het enige wil dat jij je geloof erop gaat richten. En soms hebben we ons geloof gericht op een andere zegen. Vanuit een andere verwachting. Of vanuit een traditie denken. Of vanuit zoals jij opgevoed bent. Zoals jij denkt dat het goed is om iets te doen. Een bepaalde richting uit te gaan. En dan zegt God, nee, ik wil iets anders doen. Ik wil het op een andere manier zegenen. Ken je dat ook niet? Ik bid wel eens voor oplossingen. En dan denk ik van, het gebeurt niet. En dan zegt Anastasia 2 weken later van, hey, gaaf dat dit vandaag gebeurde. Dan zeg ik, hoe bedoel je? Nou, die en die deur zijn open gegaan. Ze zegt, daar heb je juist zo hard voor gebeden 2 weken geleden. En ik denk, oh, dat is waar. Het is een andere deur dan ik verwacht had. Maar hij is wel open gegaan. En dat is zo mooi, om God daarin ook gewoon die ruimte ook te mogen geven. Weet je, Ephraim, dat betekent ook dubbel vruchtbaar. En hij wil niets liever jou zegenen. Opdat je dubbel vruchtbaar zult worden. Opdat je dubbel gezegend zult worden. Opdat je een dubbel deel van zijn geest, zoals Elisa ook mocht ontvangen, zal krijgen. Dat wil hij. Dubbel deel, ook voor jou. Want dat betekent, geef God dan ook de ruimte daarin. Om je te zegenen. Niet zoals jij denkt welke richting het uit moet gaan. He, dus soms zegt de Vader iets wat jij nog niet ziet. Of op een andere manier dan jij had gedacht. Het is goed he, om de zegen te ontvangen, ook om zelf te zegenen. Het is goed voor een vader om te zegenen. Het is goed voor een vader te ondersteunen, om geloof te uiten. En naar zijn kinderen toe. Om er te zijn. Dat is mooi, dat is goed. Ik wil u even een filmpje laten zien, waarin dit duidelijk gemaakt wordt. Het gaat om een filmpje van de Olympische Spelen. Het is al een oud filmpje uit 1992. 1992, er werd de 400 meter. Zul je zo zien, die wordt dan gelopen, de 400 meter sprint. En de Engelsman, Derek Redmond, die loopt mee, die sprint mee. En dan gebeurt er iets. Laten we kijken.
Wauw, dat is een mooi filmpje. Wat laat zien hoe de vader denkt. En wat hij over heeft voor zijn zoon. En het punt is, als je valt, dan is de failure niet dat je valt, maar dat kan A zijn dat je niet opstaat. Of B, dat als je hulp aangeboden krijgt, dat je het niet aanneemt. Dat is de grootste val. Valkuil. En dit is zo mooi. Dit laat zien van, ik maak een keuze, ik ga door. En daar komt die vader dwars door elke barrière heen. En die staat naast je op het moment. Op het moment dat jij het nodig hebt. En hij gaat met je mee. Maar het mooie is dan ook dat net voor de meet, dan stapt die vader als het ware opzij en zegt van, mijn zoon, dit is jouw race. Dit is jouw wedloop. Ga. En neem de krans in ontvangst. Dat is zo mooi. En ik vond dat een gaaf filmpje, want dat laat daarin ook gewoon het leven zien. Die Derek die valt, hè, maar hij geeft niet op. Hij geeft niet op. In Prediker 4, vers 10, staat het zo mooi geschreven. Wanneer twee vrienden samen zijn en één van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en te val komt, is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Maar dat is gaaf, als je zo'n band kunt hebben. Er zijn ook verschillende jonge ouders hier zitten. Als je zo'n band op kunt bouwen. Dat is mooi. Dat is zo, misschien kun je nog herinneren, als je kind leert fietsen voor het eerst. Hè, dan is het volgens mij toch niet zo dat je zegt, hè, bijvoorbeeld hè, dat ik tegen Raoul zei van, nou ik heb hier een fietsje voor je. En ik heb alvast de zeilwieltjes eraf gehaald, want je bent de zoon van je vader, dus je kunt dit. Ik zet jou op het fietsje, ik ga een aanloop nemen, dat duurt ongeveer 20 meter. En dan zeg ik tegen je, go, in geloof. Dat doen wij toch niet? Wij lopen toch mee met dat fietsje? 10 keer, hoe vaak dan ook, totdat het gaat, totdat het lukt. En zo is God ook. Hij is bij je. Op de momenten dat je misschien soms niet ervaart. Maar hij is bij je. En toch kan het zijn hè, dat zo'n vader en zoonband, zo'n band tussen vader en kinderen, dat niet helemaal zo lekker loopt. Of dat je alleen op dat fietsje zit en 10 keer valt. En er is geen vaderhand om je heen. En daarom is het goed om er ook van te leren. Want wat zijn nou 3 veel voorkomende problemen als het gaat om toch niet zo'n goede band hebben? En dat is gewoon tijdgebrek. Hè, dat mogen we allemaal meenemen als vaders zoals we hier zitten. Maar ook als moeders zoals we hier zitten. The one thing. Het tijdgebrek is dat je je niet kunt focussen. Is dat je bent met zoveel dingen bezig. Je bent vooral bezig met je werk. Met je werk. Je bent vooral bezig met wat jij zo belangrijk vindt in het leven. In plaats van het te zijn. Gewoon voor je kinderen. Om ze aandacht te geven. Dat is het belangrijke. Ik krijg het veel. Ik heb jaren ook in het onderwijs gezeten. Dat is een veel voorkomend probleem. Dat ouders die dropten als het ware hun kinderen. Pikten het dan weer op. Tenminste, dat dacht je dan. Ik zat dat met een grote zaal vol. Met mensen die nog ineens afgehaald werden. En maar waar is je focus? Geen goed voorbeeldgedrag is een tweede. Dat je bijvoorbeeld het gedrag van je eigen vader overneemt. Of dat je gewoon lastig vindt om een goed gesprek te hebben. Hoeveel mannen hikken daar soms niet tegenaan om een goed vader en zoon gesprek te hebben. En dan heb ik het niet alleen over het gesprek over de seksuele ontluiking en dergelijke. Maar gewoon een goed vader-zoon gesprek. Waarin er tranen vloeien, waarin je soms elkaar niet helemaal begrepen hebt, maar waarin je dingen recht kunt zetten. Waarin je elkaar in de ogen kunt kijken. Niet van, ik zal jou eens even de waarheid vertellen, maar gewoon vanuit een liefde. Van, ik heb een zorg voor je en ik hou van je. Maar geen goed voorbeeldgedrag. En vaak komt dat voort, hè, dat je moeilijk dat gesprek aan kunt gaan of die liefde door kunt geven, omdat je eigen zelfbeeld ook nog niet compleet is. Gisteravond toen ik het over zelfbeeld nadacht, dan kwam die tekst, psalm 139, we hebben hem ook behandeld tijdens kerst 2018, maar die psalm 139 vers 14. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Wauw, je bent zo wonderbaarlijk gemaakt zoals je hier zit. Je bent goed, je doet er toe. Los wat ouders hebben gezegd over je. Of zoals jij je kinderen op zou moeten voeden. Los daarvan. Jij bent goed, geef dat goede door. En een derde is cultuurgebonden overtuigingen. Zoals ik dat hier heb neergezet. Cultuurgebonden overtuigingen. Dat kan zijn hè, van ja, opvoeden van de kids, dat laat ik over aan de vrouw. Zij is toch wat gevoeliger daarvoor. Zij begrijpen de kinderen misschien wat eerder, wat makkelijker. Cultuurgebonden kan ook zijn, een man mag niet huilen. Ik behoor het gewoon altijd te weten. Dat kan het ook zijn. Kennen jullie dat? Ik kende het. Ik weet niet of het helemaal verleden tijd is, maar je bent onderweg. Je komt in een stad en je weet niet goed waar je naartoe meer moet. Omdat je navigatiesysteem het ook niet goed aangeeft. Maar je rijdt gewoon lekker door. En je rijdt maar door. En je rijdt maar door, want je zult het vinden. En dan vraagt Anastasia, moet je het niet even vragen? Nee. Kennen jullie het niet? Nee? Ja. Nou, we hebben het gekend. En we willen als mannen, want we willen het graag zo weten. Hè, waar we naartoe moeten en hoe we het aan moeten pakken. En dergelijke. Hè, we vinden het moeilijk soms om dingen toe te geven of emoties te laten zien. Of om ons kwetsbaar op te stellen. Ja? Het kunnen allemaal, zoals ik dat noem, cultuurgebonden overtuigingen zijn. Maar laten we het nu in de plus verwoorden. Laten we het in het positieve verwoorden. Wat zou je nou concreet kunnen doen als vader? Als vader. Naar je ouders, naar je kinderen toe. En toen kwam ik op de 4G's. Toen dacht ik van, ja, G-forces. De G-krachten. Die heeft er wel eens in een achtbaan gezeten. In de Efteling of waar dan ook. Dan heb je met G-krachten te maken. En het schijnt, je hebt positieve G-krachten en je hebt ook negatieve G-krachten. Een negatieve G-kracht is dat je af en toe het gevoel hebt dat je zo'n beetje uit zo'n stoeltje gerukt wordt. En je hoofd eraf gaat en het bloed stijgt naar en whatever. Dat je uit zo'n ding stapt en denkt van, man, waar heb ik die hoofdpijn nou van gekregen? En je hebt ook een positieve G-kracht, dan word je als het ware in dat stoeltje gedrukt daarin. En de G-krachten, de G-forces die ik jullie deze ochtend mee wil geven, gewoon heel concreet. De eerste is gehoorzaamheid aan God de Vader. Oh, daar staan ze al gelijk alle drie. Gehoorzaamheid aan God de Vader. Iemand bad het ook vanmorgen tijdens de pre-service. Dat is een goed gebed. Leer ons ook om een goede zoon te zijn. Dat mag je gebed zijn. Ook als vader. Als jij moeite hebt om op bepaalde gebieden God te gehoorzamen, dan zul je dat ook merken in jouw vaderschap. Als je niet goed kunt volgen, kun je ook moeilijk leiding geven. Als je geen goede zoon kunt zijn, werkt dat ook door in je vader zijn. Gehoorzaamheid aan God. Tweede is geïnteresseerd. Geïnteresseerd. Ik heb leiderschap erachter gezet als hoofd ook van het gezin. Geïnteresseerd. Dat je echt interesse hebt. We gaan vanmiddag gaan we lekker nakletsen. Hè? Roel en Luca. Dat interesse is. Jouw verhaal doet ertoe. Pas van mijn verhaal. Dat er interesse is. Interesse laat je ook blijken doordat je duidelijk bent. Duidelijk bent in links, rechts, goed, niet goed. Bepaalde waarden daarin meegeeft. Waarom? Dat het vanuit een zorg is. Dat hoort ook bij opvoeden. Opvoeden is niet alles maar leuk, goed, aardig. Nee. Maken jullie wel ook wel eens mee? Toch in dat pretpark bent. En je hebt net die ervaring gehad bij die achtbaan. Dan heb je wel een ervaring bij die ijskookkar. Kunnen dansen. Dan zeggen ze nee. Nee, dat nee is na 6 keer, wordt steeds zachter en dan, ja, ijsje. Want dan is het stil. Maar hoe gaan we om met die dingen? He, geïnteresseerd leiderschap, dat je echt interesse hebt, dat je initiatieven neemt. Niet afwachtend zijn, de kinderen moeten maar komen. Niet afwachtend zijn van, mijn vader moet het initiatief nemen. Maar dat je zelf ook initiatief gewoon neemt. Ik weet niet hoe jouw middag eruit ziet. Maar als je naar familie stapt, dat je bij voorbaat, voordat je binnenstapt, dat je het huis zegent, je vader zegent, je ouders zegent, je kinderen zegent, dat jij die weg vrijbaant, dat je een lief hebt, geef ze een huk. De derde G, een getuigend voorbeeld zijn. Jij bent een persoon van invloed. Jij bent een vader van invloed, een moeder van invloed, een zoon, een dochter, Wij als mensen zijn ervoor om invloed uit te kunnen oefenen in ons leven. En hoe we die uitoefenen heeft ook vaak te maken met hoe we zijn opgevoed. En we zijn niet perfect opgevoed. Nee, dat ken ik niet. Ik had ook geen perfecte vader en ik ben geen perfecte vader, dat weten jullie. Maar hij is wel perfect. Hij is goed. En zolang ik hem de ruimte geef, ik kan niet altijd bij hen zijn. Heb ik een zorg over hen? Ja. Dat ze dingen verkeerd doen? Nee. Maar wel een zorg als het gaat om bescherming, dat ze goede keuzes mogen maken in hun leven. En dan zegen ik jullie. Omdat ik weet, er wordt kracht aan verleend aan die woorden die ik uitspreek. Dat is wat we kunnen doen. We kunnen zegenen. Dus wees ook daarin een getuigend voorbeeld. Wees ook een voorbeeld in hoe je met je vrouw bijvoorbeeld omgaat. 1 Petrus 3 vers 7. Ik ga al naar het einde toe. Dus dit is nog niet te uitsmijter. Maar ik vind het altijd wel een hele leuke tekst. Mannen, u moet verstandig omgaan met uw vrouw. Die brozer is dan u.
Nee, ik ben helemaal niet brozer.
Het gaat nu even om de mannen. Komt in de volgende preek, gaan we over vrouwen. Ik zal jullie meenemen in de context. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. In de NBG-vertaling staat, mannen, ga met je vrouwen om als broos vaatwerk. Ah, zijn ze zo broos? Nee, lieve mensen, zoals die bedoeld wordt, is wij zijn namelijk allemaal vaatwerk. Wij zijn allemaal die kannen en die kruiken, waardoor dat leven mag stromen. Maar hij bedoelt hier, Petrus die zegt hier, hè, de vrouwen die zijn niet zwakker of minder belangrijk, maar dat je gewoon voorzichtig met je vrouwen moet gaan. Dat je, laat ik dat woord gewoon eens gebruiken, dat je je vrouw eert. Mannenbroeders, maak erop een amen. Een amen. Dat je je vrouw gewoon eert. Ik bedoel, in deze cultuur is dat soms wat lastiger, maar dat we die barrière ook gewoon doorbreken. Dat we respect hebben, dat we ons ook kwetsbaar opstellen, dat we soms ook dingen toegeven, dat we in gesprek gaan en ons niet terugtrekken in dat beroemde hol van ons. Maar dat is mooi en ik geloof dat God hier ook een bedoeling mee heeft. Dus wees ook een voorbeeld, als het gaat om getuigend voorbeeld zijn, naar je kinderen toe en ook naar je vrouw toe. De vierde G, laatste G, is de G van geloofsverantwoordelijkheid. Het is je geloof concreet vormgeven. Het niet aan je vrouw overlaten of vinden de kinderen het leuk om zondag naar de gemeente te gaan? Neem zelf het voorbeeld. Dat is belangrijk. Neem zelf het initiatief. Je bent daarin ook gewoon de hoofd van het gezin. En bewaak ook de normen en waarden van je gezin. Dat je kinderen zich altijd beschermd voelen. Zich altijd geliefd voelen. En daar wil ik mee eindigen. Dat was zo mooi. Tijdens die conferentie waar ik was, daar was een rector van een scholengemeenschap met allemaal diverse scholen. En die lieten ze daar een filmpje van zien als inleiding. Nou man, misschien heb je het wel eens op tv gezien, maar dat gaat er heel anders dan toen dan hier in Nederland. Dan heb je overal van die detectoren, hè, waar je doorheen moet in verband met wapens en gedoe en elke keer gevechten die uitbreken en al die gangs die er ook nog eens zitten op die scholen. En in dat filmpje kwam eigenlijk te sprake van, maar hoe overleef je? Laat staan als leider op zo'n school. Is het niet water naar de zee dragen? Word je er nou niet moe van? Dan heb je dit weer gedaan, dit rechtgezet en je bent net niet klaar en dan vindt er alweer iets anders plaats. En toen zei hij van, nee, want ik leef niet erin uit eigen kracht. Maar ik weet dat ik geliefd ben. En daarom zeg ik elke dag door de luidspreker, en ze lieten dat ook zien op dat filmpje, hoe dat dan ging. Lieten ze ook verschillende klassen zien die dat hoorden. Zei hij, zeg ik deze zin. If nobody told you they love you today, remember, I do. And I always will. En dat zegt de Vader ook tegen jou deze ochtend. Mocht jij opgestaan zijn en vandaag nog niet gehoord hebben, ik hou van je. Weet dan dat ik van je hou. En niet alleen vandaag, maar eeuwig. Jij bent mijn kind. Leer van mij en geef die liefde door. En als ik terugkijk naar mijn vaderschap, ook naar mijn zonen toe, dan waren het altijd hele belangrijke momenten om hen te bevestigen in het feit dat ze geliefd zijn. Dat ik van hen hou, met heel mijn hart, op mijn manier, met al mijn imperfectie, maar dat je dat door mag geven. Dat je mag leren van God. En als er onderdelen zijn die je aangesproken hebben uit dit woord, waarin jij nog met een bepaald gemis zit, of waarin je bepaalde zaken hebt waarvan je zegt van, vind ik lastig in mijn vaderschap. Spreek gewoon alle vrijmoedig mensen aan, maar ga je niet vandaan zonder dat je daarin gewoon een keuze hebt gemaakt. Laat ik met je bidden, of spreek dingen door. Maar het is goed om in dat stuk vrijheid weer te stappen. En ik hoop en ik bid jullie toe dat jullie een hele mooie vaderdag zullen hebben in jullie families. Zo, wees rijkelijk gezegend. Laten we gaan staan en laten we bidden met elkaar. En laten we ook even een moment, gewoon even een moment van stilte nemen. En vraag gewoon aan de Heer, wat is dat ene wat u me duidelijk hebt willen maken, wat ik mee mag nemen vanuit deze zondag, richting mijn gezin, richting mijn relatie, richting mijn ouders. Welke stap mag ik zetten? En als er iemand in ons midden is die zegt, ik heb de liefde van de Vader nog niet zo ervaren of ik mis dat. En ik zou God echt als goede Vader echt beter willen leren kennen. Of opnieuw een relatie met hem aan willen knopen. Omdat ik door de afgelopen jaren op wat voor wijze dan ook, of om wat voor reden dan ook, verwijderd ben geraakt van die relatie. Maar je wilt die relatie weer aangaan met je liefdevolle Vader die geen veroordeling heeft naar je, maar die je ontvangt met open armen. En je wilt dat op dit moment, om die keuze te maken. Vader, hier ben ik weer. Uw verloren zoon. Uw verloren dochter, hier ben ik weer. Dan mag je dat kenbaar maken door gewoon je hand omhoog te steken. Zodat we met je kunnen bidden, voor je kunnen bidden. Is er iemand? Ik heb je hand gezien, dankjewel. Zijn er nog anderen? Wees er geen vrijmoed om gewoon een keuze te maken. Laten we bidden met elkaar. Lieve Vader, dank u wel. Dat u een God bent van liefde. Dat u trouw bent. En trouw blijft aan de belofte. Die u uitgesproken heeft. Over mijn leven. En dank u. Dat als ik val. Dat u er altijd bent. Om mij op te richten. Om mij te bevestigen. In mijn zoonschap. Hier ben ik. Uw zoon. Uw dochter. Vergeef me. Zaken die ik verkeerd heb gedaan. Ik wil een nieuw leven ingaan. Waarin ik de relatie met u ga versterken. Ik hou van u. Met heel mijn hart. En dit bid ik zo. In Jezus' naam. Amen. En laten we die mensen een applausje geven die een hand hebben hooggestoken als aanmoediging. Yes, amen.